NPO Radio 1. KRO NCRW.
Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoor om wonder hoe het met de taal staat. Taal staat. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat. Taal staat. Nee, het is niet te veel gevraagd. Ik voel me reuze uitgedaagd. Maar man, wat zijn er toch veel woorden die de boodschapper vermoorden. Maar als het fout gaat, zouden wij nog vertellen.
Peter en Mieke, dank voor de nieuwsshow. Goedemorgen. Alleen hun namen al boezemden vertrouwen in. Namen zonder opsmuk. Je zou ze zo kunnen gebruiken als die van de hoofdpersonen in een thrillerserie. Bovendien spraken ze duidelijke taal. Gestructureerd ook. Nuchter, maar toch betrokken. De een in onberispelijk standaard Nederlands, de ander met een aangenaam Brabants accent. Mannen naar mijn hart, die ervoor zorgden dat klip en klaar werd dat de Russen betrokken zijn bij de aanslag op de MH17. Geen twijfel mogelijk. De bewijzen waren even helder als hun taalgebruik. Namen om te onthouden. Westerbeke en Paulussen. Welkom in de Taalstaat.
Ik ging in donker naar een rondje met een hond. Hij trok me al blaffend, mij steunende grond. Hij bleef maar trekken tot diep in het land. Wat denk je?
Zo heet de band. Twee broers, Theo en Wieger Dronkert en Theo de Jong. Ze zingen in het West-Fries. En dat ruimteveerman, dat heeft u herkend. Dat is een hertaling van Mr. Spaceman van The Birds. Liedje uit 1966.
Dit is de Taalstaat.
Columniste Aleid Truijens doet vanmiddag tijdens het Drongo-festival mee in een debat over taalonderwijs. Daar schrijft ze ook vaak over. En we gaan het er ook met haar over hebben. Met Margot Dijkgraaf bespreken we een unieke uitgave van onbekend werk van Helle Haase.
Ze is 22. Maar zo klein en tenger als een meisje van 12.
Wij vinden het een taalschat, maar hoe denkt Margot Dijkgraaf, Haasekenner, daarover? We bezoeken de Digitaalstaat natuurlijk. We staan aan het taalloket met daarachter Roos de Bruin van Onze Taal. We spreken met Mark ter Horst, schrijver van het informatieve kinderboek De Oma van de Oma van mijn Oma. René Appel analyseert de taal van Katrine Keil in de TNA van Katrine Keil. Er zijn natuurlijk vergeetwoorden, maar nu eerst...
Het laatste taalnieuws.
De taalstrijdbijl over het Engels in het hoger onderwijs is nog lang niet begraven. Deze week kwam de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren, dat is een orgaan dat het Comité van Ministers over het beleid van de Taalunie adviseert, met aanbevelingen voor een sterke positie van de Nederlandse taal in wetenschap en hoger onderwijs. Goedemorgen, Kete Kervenzee.
Goedemorgen.
U bent vicevoorzitter van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren. Wat zijn nou de belangrijkste aanbevelingen die u de Vlaamse en Nederlandse ministers en staatssecretarissen van Onderwijs en Cultuur heeft gegeven?
Wij hebben gezegd, het is ontzettend essentieel dat alles wat er aan wetenschappelijke kennis en inzicht is, dat dat voor iedereen toegankelijk blijft. Anders maak je de kloof tussen hoger en lager opgeleiden alleen maar groter. En we moeten ons realiseren dat de meeste mensen die van de hoger onderwijs komen in de Nederlandse arbeidsmarkt gaan werken. Daarmee komt ons tweede punt dat vereist dat zij in die functies over heel goed taalgebruik kunnen beschikken. Dat ze goed analytisch kunnen denken, dat ze goed kunnen schrijven, goed kunnen luisteren, goed kunnen een verhaal kunnen houden. En als je dus ook in het hoger onderwijs niet doorgaat dat we wel in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs doen, die taal te verrijken, te versterken, te verdiepen, dan maken we het alleen maar minder toegankelijk. En communicatie is natuurlijk ook een bindmiddel in de Nederlandse samenleving. Dan maken we dat alleen maar zwakker.
Mevrouw Kervenzee, maar dat impliceert dat heel veel colleges gewoon in de Nederlandse taal moeten worden gegeven en niet in het Engels.
Nou, daar zijn wij ook een groot voorstander van. Wij zijn niet tegen het Engels, maar wij zeggen, de hoofdtaal in het Nederlandse gebied hoort ook het Nederlands te zijn. Ja. En als je om te veel commerciële redenen nu ook het Engels, zelfs het studeren in het Nederlands wordt nu in het Engels aangeboden. Nou, veel doller moet het niet worden. Dus wij zeggen echt, zorg dat het Nederlands de hoofdtaal blijft, zodat vaardigheden, het nadenken, het gevoelens, maar ook het kunnen delen van kennis iedere keer opnieuw beschikbaar blijft voor de hele Nederlandse samenleving. Ja. Want het hoger onderwijs wordt ook uit de belastinggelden betaald.
Maar u komt er wel een beetje laat mee, hè? Want alle universiteiten en alle colleges worden al in het Engels gegeven. Waarom komt u daar nu pas mee? Want nou, deze discussie die is al 5 jaar minimaal aan de gang.
Ja, nou, wij komen er iedere keer weer opnieuw mee. En de ene keer krijgt het meer aandacht dan de andere keer. Blijkbaar is onze notitie die we in juni hebben uitgebracht en nu ook weer verder uitgebreid is op een taaldag in het hoger onderwijs in september. Hebben we gelukkig aansluiting gevonden dat meer mensen zich ongerust beginnen te maken. En nu we ook de cijfers zien wat deze maand gepubliceerd is over hoeveel aanbod er in het Engels inmiddels ook al, zeker in de masters, is het heet ook al masters, begrijpt u, is aangeboden.
En wij halen ons bachelor.
En dat is dus zo langzamerhand dat je zegt, jongens, let op uw zaak in goed Nederlands. Ja. Want dit is wat we met elkaar niet willen. En wat we onderschatten is, als in een vaktaal het alleen nog maar doorontwikkeld wordt in het Engels, dan ontstaan de nieuwe begrippen niet meer in het Nederlands. Als dat een taal overkomt, dan sterft een stukje van het taalgebied af. En daarmee word je op de als dat wat langer duurt, word je een spreektaal mevrouw, in plaats van een hoogwaardige taal.
Mevrouw Kervenzee, uw verhaal is duidelijk. Op de barricade zou ik zeggen, aan het werk ermee. En ik ben benieuwd of de politiek het ook van u overneemt. Ja, hartelijk dank.
Wij treffen u daar graag. Dank u wel.
Voor de een is het een terugkerend probleem, de ander heeft er geen moeite mee, spellen. Maar ook de mensen die denken dat ze nooit de fout maken kunnen nog wel eens verbaasd staan als ze een spellingtest doen. En zo'n test is nu heel makkelijk te doen op de site van de Vlaamse taaltelefoon die je kunt inschakelen als je taalvragen hebt. Een soort taalloket dus. Stef Kroon is van de taaltelefoon. Goedemorgen, meneer Kroon.
Goedemorgen.
Ik zei een spellingtest, maar in werkelijkheid zijn het meer dan 100 testen. Dat klinkt wel heel veel. Hoe gaat het in zijn werk?
Hoe gaat het in zijn werk? We hebben heel veel testjes klaargemaakt. Je kunt verschillende thema's kiezen. Bijvoorbeeld hoofdletters of aaneenschrijven of de tussenletter N. En dan krijg je allemaal korte testjes, 5 vragen. En de bedoeling is dat je daar spelenderwijs, zeg maar, mee oefent. Hè? Je kunt je spellingkennis testen. Je maakt 5 vraagjes, je krijgt onmiddellijk feedback. En dan krijg je ook een uitleg en dan
ik
steek je er wat van op.
Ik heb er een paar gedaan en ik heb er beslist wat van opgestoken. Het is erg leuk. De resultaten, daar zwijg ik even over. Maar laten we er even. Ik was allesbehalve een kei in wiskunde. Moet allesbehalve nou aan elkaar worden geschreven of zijn 2 woorden?
Ja. Wel ja, dat is zo een. Dat is een vraagje uit de test, dacht ik, hè?
Ja.
Ja, soms heb je, soms heb je verschillen tussen aan één en los. Hè.
Ja, ja.
Bijvoorbeeld bij tenminste en bij allesbehalve en bij te veel en zo. Ja. Dat zijn allemaal. Ik ga het antwoord niet verklappen. Hè,
nee. U weet het ook even niet, denk ik.
Wel. Wat, Welke vraag was het?
Ja, ik was alles behalve... Ah, het maakt niet uit. Ja, er is een verschil tussen aaneenschrijven en los van elkaar. Is het apenstreken of apenstreken met een N of tussen, met een tussen-N of niet?
Oh ja, met een N, hè?
Ja, dus met een N. En apentrots, ja. Is dat ook met een N?
Dat is zonder N.
Ja, ja. En waarom is dat dan zonder N?
Apentrots is zonder N, omdat apen een soort versterkende betekenis heeft. Het gaat eigenlijk niet over apen. Het betekent eigenlijk heel erg. Hè? Net zoals in beren sterk, apentrots. Ja. Dus dat is een versterkend deel. En dan, dan zie je dat die N wegvalt.
Ja. Ik zag op uw site dat u ook verwijst naar een spellingsbrochure. Het is erg leuk om te doen. De site is www.taaltelefoon.be. Meneer Kroon, dank u wel. Is uw achternaam eigenlijk met een C of met een K?
Met een C.
Goedemorgen.
De taal in de zaterdagkranten.
Je kunt er 2 dagen over doen, maar je kunt ze ook onmiddellijk tot je nemen. Hoe dan ook, de zaterdagkranten bieden meer dan voldoende leesvoer om een weekend te overleven. Lennart van Dijk, je hebt ze alweer gezien, hè? Ja. Je hebt gelet op de taal. Wat ben je tegengekomen?
Nou, het AD bijvoorbeeld. Die krant schrijft over Thierry Baudet, die met een nieuwe partij wil meedoen aan de verkiezingen. De krant heeft anderen gevraagd hoe ze hem zien. En dat levert een bonte stoet aan beschrijvingen op. Het begint al in de kop. Leider met visie of arrogante ijdeltuit? Met een vraagteken erachter, dat wel. Verder kwam ik tegen. Rechtse publicist. Intellectuele leider van rechts. Arrogante opportunist. Arrogante ijdeltuit. Jurist en publicist. Intellectuele populist. Een angry young man. Narcist. Ijdelmannetje, egocentrische opportunist, egomane opportunist, fijn besnaard intellectueel en ik eindig positief, een loyale, geïnteresseerde vriend. Dan, de Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft gisteren de overtreffende trap bereikt van zijn publieke schofferingen, las ik in de Volkskrant en was ook al wel te zien op televisie. Als de wereld hem wil zien als een neefje van Hitler, wil hij best een Hitler zijn, zei hij. Hitler slachtte 3 miljoen Joden af. Nou, er zijn hier 3 miljoen drugsverslaafden, ik zal die met alle plezier afslachten. En ik dacht, 3 miljoen? Volgens mij waren het er 6 miljoen.
Ja.
Ja, hij heeft zijn geschiedenis.
Dat weet hij niet eens.
Nee,
nou, ga door.
De voorzitter van de ANWB, Frits van Brugge, spreekt echte telegraaftaal. En dat doet hij ook in de Telegraaf, dus dat komt goed uit. Hij wil dat er een filepolitie komt. Misschien hoorde u al het nieuws. Veel files zijn te wijten aan het ASO-gedrag van automobilisten die met hele andere zaken bezig zijn dan met het verkeer, zo zegt hij. Er moet gewoon keihard worden gehandhaafd tegen deze verkeershufters. Dan trouwcolumnist Evi Menko. Hij verhuist uit Rotterdam en neemt dus ook afscheid van de Rotterdamse taal. Hij wil weer baden in het Nederlandse idioom. De taal waarop ik verliefd ben geworden en die mede de reden was om de grote overstap te wagen en een eeuwige vreemdeling te worden. De taal van meesters als Boudewijn de Groot en Jaap Fischer. En deze taal, net als eerder het Rotterdams, sterft nu uit, zo zegt hij. Aan de kassa van de supermarkt, bij de apotheek, in de wachtkamers en op straat of elders hoor je overal de keelklanken van het Arabisch, het sissende Turks of een ondergrondelijk straatdialect waar jongeren zonder perspectieven op kauwen. Dan tenslotte NRC Handelsblad, een interview met Henny Vrienten, die met Boudewijn de Groot en George Kooijmans nu een trio vormt. Vrienten praat in liefdevolle taal over zijn gitaar, gemaakt van de allerbeste materialen, van het fijnste hout, door vakmensen die het allermooiste instrument van de wereld wilden bouwen. Op de gitaar die hij op zijn 11e kreeg van zijn moeder speelt hij niet meer. Het is een martelwerktuig. Het was destijds nog een hele uitgave voor mijn ouders. Dat vond de Tilburgse verkoper ook. Zijn urkes zijn groter dan zijn portemonnee. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar heel Brabant is beter.
Zijn urkes.
Urkes. De aankoop van een gitaar is voor Vrienten nog steeds het meest romantische wat er is. Iedere gitaar herbergt toch de droom in zich, met hoofdletters. De droom dat je op dit instrument iets zal kunnen wat je eigenlijk niet in je hebt.
Ja, hij heeft er heel veel. Henny Vrienden, hij heeft heel veel gitaren. Hij is er echt. Het is een fantastische gitarist, maar hij houdt ook zo van het instrument. Prachtige man.
Dit is de Taalstaat.
Taalstaat.
Gisteren is het begonnen en vandaag is het nog in volle hevigheid aan de gang. Het 5e Drongo-festival, het grote talenfestival van Nederland en Vlaanderen in de jaarbeurs in Utrecht. Vanmiddag vindt er in het kader van dat festival een debat plaats over het taalonderwijs 2032. En een van de deelnemers daaraan is Aleid Truijens. Schrijft wekelijks een column in de Volkskrant en die gaat vaak over onderwijs. Aleid, ja. Goedemorgen. Voordat we het gaan hebben over taalonderwijs en dan met name over het literatuuronderwijs in de Nederlandse taal, vraag ik je om een keuze te maken uit de 3 kussens die voor je neus liggen. Daarop de gezichten van Annie M. G. Schmid, Hella Haase en Hugo Claus. Welk kussen past het best bij jou?
Nou,
als we het over literatuuronderwijs hebben. Hè? Maar ja, ook los daarvan. Het zijn, deze drie horen wel tot mijn favoriete auteurs. En dan moet ik heel eerlijk gezegd toch nog eventjes aarzelen. Want dan denk ik Annie M. G. Schmid of Hella Haase.
Ja.
En dan kies ik voor Hella Haase.
Ja.
Niet alleen is het, zoals je net ook al zei, 5 jaar geleden dat zij overleed. Maar ik houd me ook sinds 2,5 jaar bijna dagelijks met haar en haar werk en haar leven bezig.
Ja, want je schrijft een biografie over Hella
Haase. Ja, ik schrijf een biografie over Hella Haase. Ja.
En wat moet die wat jou betreft duidelijk maken over haar?
Een biografie schrijf je over iemand, hè, omdat het iemand is die wij kennen, omdat het een beroemde en een goede schrijfster is. Maar die biografie moet vooral iets duidelijk maken over haar leven. Wie diegene was die dat werk heeft geschreven.
Ja, ben je er al een beetje achter hoe haar leven was?
Ik kom daar langzamerhand achter. En ik word wel elke dag nog verrast. Want dingen liggen toch anders dan ik dacht. Ja.
Waardoor, wat is je laatste verrassing geweest? Durf je dat al te verklappen?
Het laatste waar ik ontzettend veel plezier aan heb beleefd zijn, en dat was ook een verrassing, dat ze al heel jong schreef, kinderverhaaltjes, toneelstukjes, en dat ze dat al heel goed deed op haar 7e, 8e, 9e jaar. En dat er zo weinig verandert in een mens wezenlijk, tussen dat ze 7 is en 91. Ja, dat is
dus
al mooi.
Dus dat op zo'n
die Hella zit er al heel jong in, ja.
Ja. Hoe oud was jij toen je voor de eerste keer een boek van Hella Haase las? Weet je dat nog?
Ja, dat zal op de middelbare school Oeroeg zijn geweest. En hoe oud ben je dan Oeroeg? Nou, je hebt eerst lees je Annie Schmid en daarna begin je zo'n beetje met Oeroeg, denk ik. Hè?
Ja, ja. En herinner je je nog wat voor een indruk dat boek op jou maakte?
Ja, ik vond het mooi. Het is voor mij ook altijd de oerhaase gebleven. En, maar de tweede kennismaking was toen ik over literatuur schreef voor NRC Handelsblad in de jaren 80. En ik tot mijn grote verrassing werd gevraagd, een heel groot verhaal, dat was toen nog 2 krantenpagina's, over het oeuvre van Hella Haase te schrijven. En toen vroeg de redacteur, ken je dat oeuvre? En ik loog ja. En ik ben toen als een gek ben ik die 30 boeken gaan lezen.
30?
In een week of zo, dag en nacht. Dus ik wilde dat stuk maken, ja.
Ja, ja.
Ja.
Maar dat kan
was natuurlijk
niet.
Ook een kans die je kreeg voor zo'n krant.
Maar 30 boeken in een week?
Of misschien waren 2 weken. Ja? Maar ik ben dag en nacht gaan lezen, ja.
Ja. En je geen moment verveeld toen?
Nee, en toen was ik er echt in ondergedompeld. En sindsdien is het ook wel echt een favoriete auteur. Toen bleek zij niet alleen maar die mevrouw die mijn moeder graag las.
Nee, en want had jij een moeder die jou...
Ja, mijn moeder las veel, ja.
En je vader, die spoorde jou aan om te lezen?
Ja, mijn vader was meer een krantenlezer en... En iemand die zich heel druk maakte over de politiek en de actualiteit. Ja, ik ben een beetje een combinatie, ik doe beide.
En je moeder las heel veel.
Mijn moeder las heel veel, ja.
En is dat belangrijk dat er thuis, want dat heeft jou gestimuleerd.
Ja,
hebben ze jou ook
wel
gestimuleerd om te lezen?
Ja.
Is dat belangrijk?
Ja, zeker. Mijn moeder sleepte mij ook, want je ging niet alle boeken kopen, dat was te duur, mee naar de bibliotheek. Hè. En op een gegeven moment had ik de kinderbibliotheek uit en dan moest ik wel eens een boek halen voor mijn moeder. Dan zei ik, ze is ziek. En dan koos ik ook wel de Wolkersen en zo uit. En Remco Kamper, die ik zelf wilde lezen.
Kun je boeken noemen die jouw kijk op het leven blijvend beïnvloed hebben? Zijn er dat soort boeken die je in de loop der jaren hebt gelezen?
Ja, zeker.
Daar ben ik toch op een hele andere manier naar de wereld.
Ik denk tijdens mijn studie Nederlands waren dat toch de boeken van Reven. En Nader tot u en Op weg naar het einde.
Ja.
En dat is heel raar. Ik was een meisje van, zeg 20. En dan toch een 40-jarige homoseksueel met een totaal ander leven dan ik. En toch dacht ik, dit gaat over mij. En dat was
waarom
toch
dacht je
de schok.
Waarom dacht je
ja,
dat?
Waarom denk je dat? Het heeft toch iets met de en ik was het ook helemaal niet eens met zijn denkbeelden. Hoewel dat kwam ook een beetje later, hè, die verrechtsing. Maar waarom denk je dat? Het zit hem toch in de stijl, in het wereldbeeld, in de humor, in de ook toch.
Misschien wat onder de huid van de tekst ligt.
Ja, maar
dat is het. Misschien.
Maar ook bestaat dit, hè, de verbijstering dat je leest... en dan zomaar in je bedje met een leeslampje... en dat dit er dan staat, dat dit bestaat, ja. Maar daarna ook zijn nog meer... Het Slauerhof was voor mij als puber ook echt die puberale poëzie... en vond ik schitterend, zwerven en over de oceanen.
In mijn gedichten wil ik wonen.
Ja, en dat was toch nog zo'n knappe man en met een zeemanspet. En ja.
Ja, ja. Van welke schrijver heb je gedacht... Toen je las wat je las, zo wil ik ook schrijven.
Hots. Ik heb ook een biografie over Hots geschreven. Ja. Hots was toen ook al tijdens mijn studie in Nederlands... een beetje een geheimtip, zoals je dat noemt. Dat mensen tegen haar zeiden, dat moet je lezen. Dat dat was ten tijde van zijn... Nee, zijn debuut was al eerder, want toen studeerde ik nog niet. Rond 1980, toen zeiden mensen tegen elkaar... Nou, als je nou echt iets goeds wil lezen... Lees dan Hots. Ja. En ja, dat was voor mij een schok. Zo goed.
Heb je goede leraren gehad?
Ja.
Die hebben je ook gestimuleerd?
Ja. Ook vooral om poëzie te lezen.
En hoe belangrijk zijn goede leraren?
Ja, ontzettend belangrijk.
Ja, want je gaat vanmiddag debatteren over het onderwijs.
Ja, vanmiddag zit ik bij de leraren. Ja. En het is ook heel belangrijk dat leraren geven literatuuronderwijs. Ze geven ook natuurlijk inderdaad les in spelling en tekst verklaren en begrijpend lezen en noem maar op. Maar die liefde voor de literatuur, daar speelt vaak de leraar een belangrijke rol. Vooral als je thuis geen ouders hebt die veel lezen en geen goed gevulde boekenkast, dan is de school natuurlijk de plek waar je daarmee in aanraking komt. Waar die vonk kan overslaan.
Ja, maar de leraar, je bent getrouwd met een leraar Nederlands. Hè?
Ja, en ik ben zelf eigenlijk ook leraar Nederlands. Van oorsprong.
Is er nog ruimte genoeg in het voortgezet onderwijs?
Ja,
want wij kiezen altijd de beste leraar Nederlands van Nederland ieder jaar.
Ja,
en een terugkerend probleem is toch wel dat er te weinig tijd is voor het literatuuronderwijs.
Te weinig tijd. En ik moet je ook zeggen, sommige leraar die misschien heel goed zijn in het mensen leren schrijven en luisteren, noem maar op, in de taalbeheersing, zijn niet altijd literatuurliefhebbers. Dat is een beetje een taboe. Maar niet elke leraar Nederlands leest veel en weet veel van literatuur.
Waarom is het van belang? Waarom is literatuur, want dat wordt door sommigen nog wel eens betwijfeld. Waarom is het van belang?
Het is geen franje, het is echt essentie voor mij. Nou ja, literatuur leert je op een andere manier tegen de wereld en de mensen aankijken. En het is ook natuurlijk is het belangrijk dat je allerlei manieren van kennisverwerving leert. En literatuur, maar ook film en beeldende kunst, dat zijn andere manieren om iets over het leven en de wereld en de mensen te weten te komen.
Mm-hmm.
En maar dat moet je leerlingen wel laten ervaren. Ik heb dat inderdaad zelf zo ervaren. Van inderdaad, die schok van dit bestaat. En hoe grappig, maar ook hoe gruwelijk en hoe verschrikkelijk literatuur kan zijn. Literatuur niet alleen mooi natuurlijk.
Nee, maar het lijkt zo'n gevecht tegen de bierkaai. Het lijkt zo'n achterhoedige
gevecht. Het is heel lastig om als een soort zeur tegen mensen te zeggen, dit is zo mooi, doe het nou. Maar daarom vind ik dat... Kijk, weet je, mensen die ooit wiskunde gaan studeren of microbiologie of neuro, weet ik het wat, die hebben ooit op school ook kennis gemaakt met de beginselen van die beta-vakken. En die zijn ook aangeraakt. Dus een school moet het gewoon ook aanbieden, ook aan de leerlingen die er in eerste instantie niks mee hebben. Dan hebben ze toch kennis gemaakt ermee.
Stel dat je nou...
Ook gewoon lesstof, denk ik.
Ja. Stel dat je nu voor een klas staat.
Ja.
Je hebt een klas met pubers voor je neus.
Ja.
En je wil ze duidelijk maken dat literatuur belangrijk is.
Ja.
Hoe zou je dat dan doen?
Dat klinkt misschien heel raar, maar ik zou gedichten gaan voorlezen. Want dat is een korte aandachtspanne. Ik zou elke ochtend bij wijze van dagopening met een gedicht beginnen. En jongens, even stil, duurt maar 3 minuten... Koppen dicht, ik
zo
ga
moet je
gedicht
al beginnen.
Voorlezen.
Je moet je eigenlijk excuseren voordat je begint.
Ze moeten die telefoontjes wegleggen. Het moet even rustig worden in zo'n klas.
Ja.
En dan ga ik al mijn favoriete gedichten voorlezen. Ja. En ik heb dat ook wel eens gedaan op scholen. En daar vang je inderdaad de aandacht mee. En veel leraren durven het niet eens. Ja. En dan zou ik op de basisschool zou ik inderdaad met heel veel Annie Schmid aankomen zetten. Want het is geweldig om je taalgevoel aan te scherpen.
Maar je zegt ze durven het niet, de leraar. Dus er is ook moed voor nodig.
Het is de hooggegrepen poëzie.
Dus moed voor nodig om dit voor elkaar te krijgen.
Ja, er is een beetje moed voor nodig, denk ik. Ja. En daarbij, ja.
Wat voor een gedicht zou je bijvoorbeeld...
zo ontzettend veel. Ik zou inderdaad op de middelbare school... Slauerhof en Bloem en Nijhoff... Ja. Zou ik gaan voorlezen. Maar ook gedichten van Pessoa. Dat vindt ook bijna iedereen mooi. Of,
het hoeft niet per se een Nederlandse dichter te zijn.
Nee. Cavafis. Sylvia Plath. Ja.
Zou je Helle Haase nog aanraden?
Ja, maar niet speciaal de poëzie. En ik zou bepaalde boeken van Haase willen aanraden... die juist weinig worden gelezen. Ze heeft, wat ik haar mooiste boeken vind... is bijvoorbeeld Dalenbergs Brieven... waarin zij brieven schrijft met een hoofdpersoon... uit een roman van Caudalot de Laclos.
Ja.
Of Jodaloos, zeg je, geloof ik.
Volgens mij moet je weer voor de klas leiden. Als ik je zo hoor. Vanmiddag ga je debatteren, hè?
Ik ga vanmiddag debatteren.
Je gaat vechten
het vooral over die over de plannen van de commissie Schnabel hebben. Bijvoorbeeld om één vreemde taal naast Engels is wel genoeg. Is de stelling Schnabel.
Ja.
Dat wil de commissie. Nou, dat is...
Daar ben jij het niet mee eens.
Nee, ben ik niet mee eens.
Allee, trui.
Beetje armoedig. Ja.
Dank voor je komst. Okay. Dag.
Dag.
Desalniettemin verklaar ik dat mijn leven het waard is om geleefd te worden. En zeg jij me er maar eens na met je klamme handjes. Desalniettemin beweer ik dat ik iemand ben, althans, ik probeer hem te zijn. En ik heb medestanders. En dat ik maar een reeks kortstondige ervaringen ben. En dat ik maar een haring in een school haringen ben. Desalniettemin heeft mijn leven... Desalniettemin heeft mijn leven zin. Tja, als ik het zelf niet zeg. Desalniettemin verklaar ik dat ik van mensen hou en dat ik geliefden heb gehad. Zeg jij me dat maar eens na met je poppenogen. Niet tegenstaande dat ik soms verdrietig ben, dat ik maar zo nietig ben en straks misschien zo lek ben als een mandje. Desalniettemin,
desalniettemin
heeft mijn leven.
Desalniettemin, desalniettemin
heeft mijn leven zin. Desalniettemin verklaar ik dat als ik het feest verlaat, er nog lang over mij zal worden nagepraat. Want ik had volgers. Echter evenwel niet tegenstaande dat alles vaak zinloos lijkt en op zijn minst overschat, zie ik het toch het liefst wanneer mijn einde naar het in mijn eigen voordeel samengevat.
Desalniettemin
heeft mijn leven. Heeft jouw leven, zeg het.
Desalniettemin
heeft mijn leven, heeft jouw leven, heeft ons leven.
Desalniettemin,
want als je het zelf niet zegt, heeft ons leven zin.
Schrijft het allemaal zelf. Theo Nijland was zijn nieuwe album. Desalniettemin, de titelsong was dat. Vorige week was hij nog de gast in ons programma. Dag mevrouw Duizer uit Middelburg. Goedemorgen.
Goedemorgen,
u bent oud-secretaresse en ook actief geweest in de zorg. U heeft een vergeten woord onder uw hoede genomen. Mogen we weten om welk woord het gaat?
Dat gaat om over allerwalig.
Allerwalig?
Allerwalig.
Zelfs ik ben dat vergeten. Wat is dat voor een woord?
Ja, dat is een Duitse uitdrukking. Mijn moeder gebruikte dat altijd. En dat was als we uitgelaten waren. Een beetje druk uitgelaten. En ja, mijn kinderen, kleinkinderen, daar zeg ik het ook. Ze hebben nog nooit gevraagd waar het vandaan kwam. Maar het is gewoon een begrip.
En wat betekent het precies?
Nou, het heeft waarschijnlijk te maken, want ik heb dat opgezocht, met de Elisabethvloed in 1421. Toen is ook Dordrecht helemaal onder water komen staan. En dat alle walig heeft waarschijnlijk te maken met het water dat omhoog kwam steeds. Dus alle walig heeft iets te maken, oh gut, er komt het water weer. Ik weet het mijn moeder.
Ja. En het betekent letterlijk, wat betekent het nu? Wanneer gebruikt u het?
Ik gebruik het als kinderen of kleinkinderen heel uitgelaten zijn. Ja. Een beetje tegen dat je denkt, nou...
Mag wel wat minder.
Ja, zo.
Niet zo allerwalig.
Ja.
Nou, hartelijk dank, mevrouw Duijzer uit Middelburg. Heeft u een vergeten woord dat u wil adopteren, laat het ons weten. U weet, de beschermvrouw is Nelleke Noordervliet. Is trouwens deze maand in het theater te zien in de grote geschiedenisshow. Samen met VPRO-collega Jos Palm. En met gasten als Alexander Munninghoff, Hanneke Groenteman en vele anderen. En ze treedt op met geschiedenisverhalen, mooie verhalen uit het verleden. Op de site www.senf.nl kunt u er alles over lezen.
De taalschatten van de taalstaat.
Jeroen Dina van Hella S. Haasen.
De taalschatten van de taalstaat.
Beetje rode draad vandaag, Hella Haasen. Irundina is een verhaal van Hella Haasen dat tot nu toe nauwelijks bekend was en nu is uitgegeven met illustraties van Sylvia Weven. Daar hoort ook een luisterboek bij. Beatrice van der Poel leest het verhaal van Irundina voor. En ik heb net met de biograaf van Hella Haasen gesproken. Gast is nu NRC-journalist Margot Dijkgraaf, die in haar boek Spiegelbeeld en Schaduwspel, dat 2 jaar geleden verscheen, het complete werk van Hella Haasen heeft besproken. Dag Margot Dijkgraaf.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Die vraag over waarom jij de biografie niet schrijft en Aleid Truijs wel, die hoef ik je niet te stellen. Want je zegt, nou, ik heb dat boek al geschreven.
Dat is natuurlijk zo. Ik heb eigenlijk 10 jaar van mijn leven al bezig gehouden met Hella Haasen. En dan vind ik het heel interessant hoor, maar om nou nog een keer 10 jaar...
Precies. Nee, precies. Het is goed dat het stokje wordt overgenomen.
Ja, heel goed.
Wist je van het bestaan van dit verhaal, Irundina?
Nee, ik wist helemaal niet dat het bestond. Dat is opvallend eigenlijk, want ik heb wel heel veel van haar zo doorgeplozen. Maar dit is een bundel van Querido geweest uit 1984. Hij heet Doe maar open, heb ik opgezocht. En dat is eigenlijk een bundel waarin verschillende Nederlandse auteurs die normaal niet voor kinderen schrijven, gevraagd zijn kinderverhalen te schrijven.
Het is dus een kinderverhaal?
Het is een kinderverhaal. Ja, het is voor, staat op de website, heb ik gevonden, voor kinderen vanaf 10 jaar.
Ja, en in welke tijd moeten we het plaatsen? Wanneer zal ze het geschreven hebben?
Nou, ze heeft het waarschijnlijk geschreven toen ze in Saint-Wiets woonde in Frankrijk, tussen 1980 en tegen 1990. Toen ze 10 heerlijke jaren heeft doorgebracht in Frankrijk, in dat plaatsje net boven Parijs.
Ja. Ben je er ooit geweest in dat plaatsje?
Ja, ik heb het opgezocht. Ja,
ja
je verwacht, ik had iets heel anders verwacht. Je verwacht zo'n typisch leuk Frans plaatsje met een kerkje en een pleintje. Maar het is eigenlijk een buitenwijk van Parijs in de jaren 70 gebouwd. Toen er heel veel forensen heen en weer gingen naar Parijs, die Parijs niet meer konden betalen.
Veel beton.
Ja, het is eigenlijk een rechte straat met witte villaatjes eraan. Ik heb ook toen foto's gemaakt, heb ik aan Hella laten zien en die vond het... heel erg leuk om het weer te zien. En het enige wat ze echt enorm zei van... goh, wat is alles groot geworden. Wat is die boom die vroeger zo klein was? Wat is die nou 40 meter hoog?
Ja. Is het verhaal van Irundina gebaseerd op de werkelijkheid?
Nou, ik denk het wel. Ik denk dat het gebaseerd is op, inderdaad, zoals op de achterflap staat ook, op de hulp en de huishouding die Hella en Jan in die jaren hadden. En ik kan me heel goed voorstellen hoe dat is gegaan. Hella was natuurlijk een ontzettend hartelijke vrouw. En als zij een hulp en de huishouding had in die periode, kan ik me voorstellen dat ze heel goed bevriend met zo iemand zou kunnen raken.
Ja, voordat we ingaan op het verhaal. We hebben, althans, ik heb de neiging om alles wat Hella Haasen heeft geschreven als taalschat te beschouwen.
Ja.
Jij plaatst hier een kanttekening bij, geloof ik.
Nou, ik was eigenlijk ongelooflijk teleurgesteld toen ik Irundina las. Ja. Maar dat kwam omdat ik verwachtte een Hella Haasen verhaal onder ogen te krijgen. Dus een verhaal met spanning, met verborgen lagen, met conflicten. Eigenlijk in de geest van Maanlicht. Die 4 novelles die een paar jaar geleden verschenen zijn na haar dood. Of in de geest van Tuinhuis. En ik was eigenlijk... Ja, ik had helemaal niet mij voorbereid op een verhaal voor kinderen vanaf 10 jaar. Nee. Want daar schrijft ze normaal nooit over. Dus voor mij was het een compleet atypische Hella Haase.
Maar ja, maar daarom wel heel bijzonder. Nou ja, goed. Ja. Ik heb het zelf met heel veel plezier gelezen, maar het zal het kind in mij zijn, denk ik. En er waren genoeg momenten waarop ze me toch weer te pakken had. Zullen luisteren naar enkele fragmenten uit het luisterboek. Dat is ingesproken door Beatrice van der Poel, die dat heel mooi heeft gedaan. Zo begint het.
Ze is 22. Maar zo klein en tenger als een meisje van 12. Ze heeft donkerbruin haar en grote donkerbruine ogen. Haar voornaam bestaat eigenlijk niet, zegt ze zelf.
Ja, die voornaam, Irundina, is heel vreemd. Hij komt van een Engelse dame die haar vader heeft ontmoet. Ja. Tuinman is. En die dame dacht dat het een jongetje zou worden. Het babytje dat geboren zou worden. De vader maakte er een meisjesnaam van. En dit is precies wat hij doet.
Van de vreemde jongensnaam maakte hij een meisjesnaam. Hiram Dina. Maar de ambtenaar van de burgerlijke stand verstond hem verkeerd en schreef Irundina op het geboortebewijs. Omdat het papier al gestempeld was, lieten ze het maar zo.
Ja. Wat is het verhaal van dit boek? Wat is het?
Het gaat over een meisje uit Portugal dat een paar zussen heeft. Eén zus is ziek. Ze komen uit een arm gezin. De vader is al jong overleden. En Irundina gaat als een migrante naar Frankrijk om daar het geld te verdienen. Om daarmee te zorgen dat haar zusje naar het sanatorium kan,
zodat ze beter kan worden.
Ja,
want
precies.
Ze gaat geld verdienen in Frankrijk voor haar zusje.
En dan wordt ze werkster.
Ja, en ze komt in Parijs terecht in verschillende huizen. En op een gegeven moment kan ze werken bij een dokter. Dokter Michel.
Zo kwam Irundina terecht in het gezin van dokter Michel. Ze woonde aan de rand van een bos. Een heel eind buiten het stadje. Van het begin af aan voelde Irundina zich daar niet op haar gemak. Het huis was groot. Er waren 5 drukke kinderen en een wilde bras van een hond. Met de vrouw van de dokter was iets niet in orde. Het duurde niet lang voor Irundina begreep dat ze niet alleen maar zwak van gezondheid was, zoals mevrouw Huguet had gezegd, maar ook erg zenuwachtig en soms echt vreemd. Irundina was een beetje bang voor haar, maar had ook medelijden. Zowel met de vrouw als met de dokter en de kinderen.
Herken je de taal van Hella Haase?
Ja, maar wat ik nog meer herken is een deel uit Hella Haase's leven zelf. Zij is toen ze 7 jaar was ondergebracht, toen haar moeder werd opgenomen in een sanatorium in een kinderpension in Baren. Mm-hmm. En daar zat ze bij 2 dames in huis en die hadden ook een gekke vrouw op zolder.
Ja, maar die gekke vrouw, dat is wel Hella Haase.
Ja, dat is helemaal Hella Haase.
Dat geheimzinnige. En dat je niet precies weet wat er met die vrouw aan de hand is.
Ja, dat is denk ik ook heel dicht bij haar eigen leven. Dat is een soort persoonlijke herinnering die ze daarin heeft gebracht.
Ja. En die taal die ze gebruikt dan?
Ja, schitterend.
Ja?
Ja, er is natuurlijk niks op aan te merken. Het is een fantastische. Als je het leest.
Wat zou je ervan kunnen zeggen van die taal van Hella Haase?
Ja, helder. Helder en tegelijkertijd met diepere lagen op de achtergrond. Dat is altijd bij haar wel het geval.
Ja. Ja. Dan aan het einde. Ja. Zo eindigt het.
Als dit een verzonnen verhaal was, zou ik wel een goede afloop kunnen bedenken. Dan liet ik in het volgend voorjaar een zekere Engelse dame van middelbare leeftijd een reis naar Portugal maken. In april is het daar op zijn mooist. De dame in kwestie houdt erg van het land. Al vele jaren komt ze er regelmatig. Haar familie handelt van oudsher in port, de wijn van de streek rond Oporto. Ook op deze reis brengt ze een bezoek aan de stad. Ze wandelt graag in de mooie oude wijk met zijn schilderachtige straatjes. Op een dag stapt ze een eethuis binnen dat er fleurig uitziet. Aan tafel wordt ze bediend door een meisje met een fijn gezichtje. Een kwiek en handig klein ding.
Dat einde, daarin gaat ze eigenlijk in wat er, want het is een verhaal op werkelijke gebeurtenissen gebaseerd.
Ja.
En dan gaat ze fantaseren.
Ja, dan komt de verbeelding eraan pas. En dan komt haar eigen verbeelding, haar fantasie komt. En ik vind ook het einde van het verhaal vind ik echt fantastisch. Want daar zet ze die kraan open naar haar eigen schrijverschap, naar haar eigen verbeelding. En daar neemt het eigenlijk een vlucht. En dan tegelijkertijd ja, die vlucht wordt halverwege afgebroken, waardoor je als lezer het verhaal moet verder ontwikkelen.
Ja,
en dat vind ik
dat
ook altijd
mooi.
Heel mooi.
Past het in het oeuvre van Helle Haase?
Nou ja, het past
dit boekje.
En naar mijn idee eigenlijk qua thematiek bijvoorbeeld en qua stijl bij de allereerste roman die Helle Haase heeft geschreven. En dat was niet Oeroeg, maar dat was Klerenmakende Vrouwen. Dat was ook een boekje wat ze in opdracht heeft geschreven. Ik vermoed dat dit ook een verhaal was dat ze in opdracht heeft geschreven. En daar vind ik het eigenlijk qua stijl beter bij passen. Maar qua thematiek is het wel een Haase-verhaal.
Ja, wat is het kernthema van Helle Haase?
Ja, speuren naar sporen uit het verleden. Raadsels ontrafelen, het verleden bekijken en doorzien en daar met de verbeelding een verhaal van maken. Wat helemaal fascinerend is, wat haar fascineerde en waarmee je dan als lezer ook denkt van, oh, ik wil dit weten, ik wil dit begrijpen, ik wil meeleven. Dat is eigenlijk voor mij de kern van haar werk.
Dank voor je komst.
Niet aan morgen, normaal grijs, maar voor ons vijf aan de wolken. En de pleinen die bevolken zich met de mesjes en de mademoiselle, lief vrij van zorgen zijn. Tijd voor jou, tijd voor mij, wij zijn nu vrij. Het vleeshuis gepasseerd en rechtsaf bij de lijn. Het hol in van de paters die zich laafden aan drank. Keken naar de rivieren en zeiden wat mooi, net als wij. Net als wij. Net als wij. Net als wij.
Ik zat mezelf net af te vragen, als deze huizen konden praten, wat waren de verhalen dan? Wie hebben ze gezien? En wie heeft hen ook weer verlaten? Wie al wie bracht die magie naar deze stad? Of misschien lichten aan jou en aan mij, dat ik dans op de stenen en zweef op de grond. Vol van jou, we vergeten de tijd en de tijd vergeet heel even ons. En wij zijn zo ver, zo dichtbij.
Dan zo de nacht in, maar de white kid die is dicht. Is geen probleem, wij slenteren zo wat door dan tot het daglicht. En mijn hand is op de plek daar waar de palm van jouw hand is. Na die 10 jaar is er blijkbaar veel meer wat er in het vat zit. Is prachtig wat er omloopt in ons hoofd en wij kijken naar de locals in Rococo die daar ook zijn. Net als wij. Net als wij. Net als wij. Net als wij. Lichten aan jou en aan mij, dat ik dans op de stenen en zweef op de grond. Vol van jou, we vergeten de tijd en de tijd vergeet heel even ons. En wij zijn zo ver weg, zo dichtbij.
bijzondere album van Dickie Dex. Het heet Golven. Daarop laat hij zich bijstaan door artiesten van naam. Bijvoorbeeld Paul de Munnik, daar hadden we vorige week. En Linda Schöne, die zelf ook weer een EP'tje heeft uitgebracht. De muziek van de Taalstaat is te vinden op de Spotify-playlist van dit programma. De Digitaalstaat is een deelstaat van de Taalstaat. Noem het een provincie. Taal die verpakt is in nulletjes en eentjes staat centraal. Het is er voortdurend onrustig, kan ik u melden, in deze provincie. Laten we vandaag eens beginnen met de vraag waar het allemaal om draait. Ja, wat is taal? Het antwoord is uiteraard te vinden op het internet. Er wordt gegeven door de leerlingen van de openbare basisschool Heidepollen in Wolvenga.
Taal is dat je heel goed kan lezen. We doen allemaal vragen en daar hebben we het antwoord voor nodig. En schrijven het daar, schrijf je op.
Taal is iets met schrijven. Je moet goed concentreren voor alle dingen wat je zegt. En je moet op de dingen letten wat juf zegt.
De website taalweb.frl, waarop Friese taalhulpmiddelen worden aangeboden, is deze week vernieuwd. Zo is onder meer de online spellingchecker, ze noemen dat de staveringshifker, verbeterd en aangevuld met zo'n 600 nieuwe actuele woorden. Lexicograaf Hendrik Seijens van de Frieske Academie weet welke woorden erbij zijn gekomen.
Een woord als coma-soeper, coma-zuiper in het Nederlands, dat sinds 2013 in Vandalen staat. Dat staat nu ook in onze woordenlijst. En voor smartphone een mooi Fries neologisme, snoortfoon. Snoort, dat betekent zoveel als smart in het Engels, voorzien van snufjes.
Ja, de online vertaalmachine, de oerzetter, zo noemen ze hem, die Friese teksten naar het Nederlands vertaalt en andersom is aangepast aan de spellingsaanpassingen van vorig jaar, van 2015. Want bij nader onderzoek bleken een aantal spellingregels in het Fries niet helemaal te kloppen.
Dat is onder andere de spelling van de oe-klank in het Fries. Daar hebben wij de oe voor en een u met een accent circonflex. En er waren een aantal woorden en dan was het niet duidelijk welk teken we moesten nemen. En toen hebben we een paar veranderingen doorgevoerd, zodat er nu een sluitende regel is. En een paar frequente woorden zoals droeg, voor droog in het Nederlands, dat was eerst met OE en dat wordt nu met een U met een dakje geschreven.
De website taalweb.frl is dus weer helemaal aangepast aan de laatste inzichten. Tijd voor een volgend project.
Het volgende grote project dat is een online Nederlands-Fries woordenboek. En dat is een woordenboek dat in de komende jaren in deelpublicaties op het internet beschikbaar wordt.
In de Brakke Grond in Amsterdam is gisteravond het Oorzakenfestival van start gegaan. Het festival brengt een ode aan audioverhalen. Daarbij natuurlijk ook veel aandacht voor podcasts, radioprogramma's gemaakt voor internet die je bijvoorbeeld kunt downloaden op je mobiele telefoon. In de podcast Parelradio gaven curatoren Maartje Duin en Tjitske Mussen van het Oorzakenfestival een zogenaamd voorhoor van het programma, dus vooraf beluisterde. En dat is een vol programma.
Helemaal chockvol met de allermooiste audioverhalen, podcast, helden en audio rondvaarten. 40 evenementen in 3 dagen. Dus het wordt vol. Het
thema is afluisteren. In de brede zin van het woord, kan ik wel zeggen.
Afluisteren, een thema dat onder meer terugkeert in de documentaire over de Zilverlijn, die in première gaat op het festival.
Daarin hoor je hoe, hoe telefoongesprekken afgeluisterd worden tussen ouderen die bellen met de Zilverlijn. En dat is dat is opgericht door het Ouderenfonds om ouderen die behoefte hebben aan een gesprek, om die te woord te staan.
Podcastluisteraars hoeven trouwens niet te wachten op de première, want de Zilverlijn is in zijn geheel al te beluisteren bij Parel Radio. Laten we even mee afluisteren.
Eigenlijk toch dood, er was er niks meer aan te doen.
En hoe lang is ze nu overleden?
In 2004. Mm. Je gaat zo'n koker mee met die as.
Ja.
Die hebben we in de vuilnisbak gegooid, want die Jan zei, hij zei altijd, zet me maar bij de vuilnis. Dus ik gooide die koker in en zei, Jan, daar ga je.
Ja, ik hoor het toch wel goed, hè, dit. Normaal beluister je podcast alleen op je mobiele telefoon of computer, maar tijdens het festival wordt er ook gezamenlijk naar mooie verhalen geluisterd. Nog tot en met zondag, erg leuk, het Oorzakenfestival in de Brakke Grond in Amsterdam. Vertalen via Google Translate is een uitkomst, maar is ook vaak een gok. Dat komt omdat Google bij de vertaling de context van de woorden mist. En daar komt nu verandering in. Google gebruikt sinds deze week een nieuw systeem dat wel kijkt naar de context en de patronen van zinnen. Hiervoor voedt Google het systeem met heel veel tekst om daaruit de verschillende contexten van woorden te leren. Christophe Mons is universitair hoofddocent bij het Informatica Instituut van de Universiteit van Amsterdam en hij houdt zich onder meer bezig met de ontwikkeling van een eigen vertaalsysteem Oyster. Meneer Mons, goedemiddag. Of goedemorgen nog. Ja. Waarom is het voor een computer zo moeilijk om de context van een woord te bepalen?
Nou, een van de grote problemen van taal is dat het is zo flexibel. Dus je kunt eigenlijk iedere dag kunnen we zinnen uitspreken die nooit eerder uitgesproken zijn. Dus je hebt gewoon ontzettend vele contexten. En als je bijvoorbeeld naar bestaande data kijkt, wat Google doet, dus dan zie je echt alleen maar een fractie van alle mogelijke zinnen die er, die er mogelijk zijn. Dus het is wel moeilijk. Je ziet wel een heleboel data. Maar om nu zeg maar, een goede abstractie te kunnen maken, dus wat wij als gewone spreker natuurlijk heel makkelijk kunnen doen, dat lijkt erg lastig.
Ja, noem dus een voorbeeld. Laten we het woord drankje nemen. Ja. Stel dat het woord drankje op het scherm te lezen is en ik vraag een vertaling. Hoe werkt dat dan met context?
Nou, laten we misschien een ander woord pakken.
Ja. Ja, is ook
bijvoorbeeld
goed.
Het woord hoofd.
Ja.
In het woord hoofd. Dus dan heb je natuurlijk echt verschillende betekenissen. Je kunt zeggen hoofd, nou ja goed, lichaamsdeel of hoofd. Iemand in de directie van een bedrijf of de baas van een bedrijf.
Ja.
En dus waar je eigenlijk naar kijkt, zijn gewoon de woorden die hier omheen staan. En dus als je dus vaker, weet ik wat, directie of bedrijf of ik noem maar vergadering of zoiets ziet, dan denk je waarschijnlijk, nou hier gaat het wel over directie van een bedrijf.
Ja.
Dus deze betekenis van hoofd. En andersom over lichaamsdelen. Nou, dit is natuurlijk vrij makkelijk in dit geval.
Mm-hmm.
Maar wat je ook vaker hebt, zijn woorden, bijvoorbeeld in vele talen, dus ik noem maar iets, Fins bijvoorbeeld, kunnen woorden heel veel betekenissen hebben. En dus om hier nu alle mogelijke contexten te zien, lijkt erg lastig te zijn.
Ja. Meneer Mons, moeten we ons ook niet neerleggen bij de beperking van de computer? Dat gewoon niet altijd gaat. En dat we misschien ook ons eigen verstand en ons eigen taalgevoel mee moeten laten spelen.
Oh, absoluut, absoluut. Ik bedoel, computers hebben natuurlijk wel beperkingen. Heel vaak is natuurlijk ook de keuze Google Translate of geen vertaling.
Ja.
Want wie heeft nu toevallig een Koreaans vriend naast zich zitten die het even kan vertalen? Dus in die zin, de beperkingen die zijn natuurlijk.
Ja.
En de systemen worden altijd beter. Maar ik zou nooit, ook in 50 jaar, niet helemaal hierop vertrouwen.
Nee. Het kent zijn beperkingen. Dat vind ik dan toch weer een heel geruststellende gedachte, meneer Mons. Hartelijk dank. De links naar de onderwerpen uit de Digitaalstaat vindt u trouwens terug op onze Facebookpagina's. Tot zover dit eerste uur van de Taalstaat. We zijn graag bij u terug, zometeen met onder meer René Appel. En de oma van de oma van mijn oma. Fijn blijven,
Taalstaat. NTO Radio 1.
Deze week in Kamerbreed. Kees Boonman in gesprek met de buitenlandwoordvoerders van PvdA, ChristenUnie en VVD. Over het neerschieten van de MH17.
Als we dadelijk verdachten uitgeleverd willen zien, en het gebeurt niet, dan zal dat consequenties hebben.
Over de onrust in Turkije.
Mensenrechten, godsdienstvrijheid, er is van alles aan de hand.
En over de verschrikkingen in Syrië.
Er is gewoon een rechtstreekse lijn tussen Guernica, Dresden en dan nu Aleppo.
Zometeen vanaf 1 uur in Kamerbreed, Hand en Broeke, Joël Voor de Wind en Michiel Servaas over Nederland in een instabiele wereld.
Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Goedemorgen ondernemer, waar ligt jouw focus vandaag? Nieuwe klanten werven of bedenken hoe je laat zien waarin jouw bedrijf uniek is? Wat je uitdagingen ook zijn, ons online marketingteam heeft alle kennis in huis om jouw online succes te vergroten. Wil je meer bezoek naar je website? Bart, onze SEA-specialist, regelt het. Kijk op dtg.nl wat ons team voor jou kan doen. DTG. Goed gevonden.
Ondernemers en alle andere kerstpakkettenuitzoekers, het is weer die tijd van het jaar. Wat geeft u deze kerst?
Met de VVV-cadeaubon zijn uw medewerkers gegarandeerd blij. Daarmee winkelen ze altijd een passend cadeau bij elkaar.
Klassiek.nl presenteert klassieke muziek voor iedereen. Nu, als speciale aanbieding, de meest romantische pianoconcerten. Op 40 cd's voor maar 49,95. En gratis thuisbezorgd. Voor de mooiste klassieke muziek ga je naar klassiek.nl.
Cadeaubonnen van VVV. Altijd plezier. Bestel snel op vvvcadeaubonnen.nl.
Ook voor aangenaam klassiek ga je naar klassiek.nl.
Wist je dat stress bij jongeren verzuimreden nummer 1 is? Of dat slechte nachtrust een steeds grotere invloed krijgt op medewerkers en dat steeds meer mensen te maken krijgen met mantelzorg? Dan wil je daar goede oplossingen voor, toch?
Zilveren Kruis werkt samen met meer dan 1000 grote en kleine werkgevers aan oplossingen voor een gezond bedrijf. Zo staan we werkgevers bij met raad en daad. Kijk op zilverenkruis.nl/zakelijk.
Thans bestaan Schiphol en Schiphol Parking 100 jaar. Profiteer nu van de luxe van Schiphol Valet Parking. De officiële valet service van Schiphol zelf. Stap uit nevens uw vertrekhal en laat uw automobiel zorgeloos achter.
Boek op schiphol.nl/parkeren. Dan weet je dat je goed staat.
Werkgevers moeten medewerkers de ruimte geven voor mantelzorg. Eens of oneens? Ga naar zilverenkruis.nl/zakelijk.